Dit is de podcast voor beide protocollen. Een podcast voor zorgprofessionals met als hoop en doel meer professionals nieuwsgierig te maken in alles wat te maken heeft met borstvoeding en de begeleiding daarvan. In de hoop dat meer vrouwen hun kind zo kunnen voeden zoals zij dat willen en dat op een fijne manier kunnen doen. En dat vraagt nieuwe kennis bij zorgprofessionals. Mijn werk heeft altijd een soort rode draad. Sommige weken zijn het borstontstekingen, het kan ook weer wat anders zijn. En op dit moment zijn het moeders met die psychisch kwetsbaar zijn. Vandaag heb ik een gesprek met mijn collega Noor Cornelissen. Zij is psychologe gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen en hun partners rond zwangerschap, bevallen en de periode daarna. En bij de koffie, we delen de praktijkruimte, zei ik, goh, het nieuwe thema is psychisch kwetsbare moeders, waarop Noor zei, alle pas bevallen moeders zijn psychisch kwetsbaar. Noor, ja, vertel.
Dankjewel, Meer. Ja, nee, ik vond het een mooie opmerking van jou, omdat in mijn belevenis alle moeders eigenlijk psychisch kwetsbaar zijn op het moment dat ze moeder worden. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de ontwikkeling van het moederbrein, wat iedere zwangerschap weer in werking wordt gesteld eigenlijk, hè, door die enorme hormonale schommelingen die er plaatsvinden, andere hormonen die vrijkomen, waardoor eigenlijk dat brein echt verandert. Dat je dat zelfs op scans kan zien of iemand zwanger is geweest, omdat het brein dus echt verandert.
Wacht even, ho. Je kunt dus als je een hersenen scant, ja, en je zou als radioloog niet weten wie je voor je hebt, kunnen zien of iemand zwanger is geweest?
Ja, zeker weten.
Dus dat gevoel van ik ben mezelf kwijt, ik ben niet meer wie ik was, dat is zelfs zichtbaar op scans?
Dat is zelfs zichtbaar op scans. Dus daarin kan je echt zien of iemand zwanger is geweest of niet. En dat zit hem vooral in een bepaald deel van het brein. Het emotionele deel, het limbisch systeem, wordt ook wel zoogdierbrein genoemd. Heb je misschien waarschijnlijk ook wel van gehoord, Meerte. Maar daarin zijn vooral de veranderingen zichtbaar. Want dat brein is heel nuttig voor ons om natuurlijk zorg te dragen voor onze kinderen, waar borstvoeding natuurlijk zeker ook onderdeel van is.
Ja, want je zegt heel duidelijk het zoogdierenbrein. Je hebt nu tegenwoordig vaak dat verhaal van lizard brain of je...
Ja, reptielenbrein.
Reptielenbrein en dan zoogdierenbrein. En wat jij beschrijft zit dus op dat zoogdierenbrein. Dus dat is boven, ja, het reptielenbrein. Dat zijn dus niet die allerprimitiefste reflexen, maar die hogere ontwikkelde die wij nodig hebben om voor onze jongen te zorgen.
Instinctief voor onze jongeren te zorgen. En dat is ook, het is eigenlijk niet een bewust deel van ons brein, maar vooral het onbewuste deel. Waarin ook sommigen echt, ik krijg ook wel eens te horen van dat mensen zich meer dierlijk voelen als ze moeder zijn geworden. En dat is
heel herkenbaar.
Ja, precies. Dat ze echt de drift voelen eigenlijk om voor die kinderen te zorgen.
Maar ook drift als het mis lijkt te gaan.
Ja, precies. Dat klopt inderdaad. Dat als je als borstvoeding bijvoorbeeld niet lukt, hè, dat ze dan echt ervaren een frustratie, soms zelfs boosheid, waar ze niet mee om kunnen gaan. En dat is natuurlijk heel logisch als je vanuit de biologie bekijkt. Omdat, ja, als het niet lukt, hè, je ook echt daadwerkelijk, ja, je kind het niet zou overleven.
Ja, en biologisch gezien, er bestaat nu denk ik zo'n 100, 150 jaar acceptabele vervangingsmiddelen voor moedermelk. En in heel veel delen van de wereld zijn die natuurlijk nog steeds niet echt voorhanden. Dus je ziet inderdaad dat wat jij zegt is, er komen dus hele onbewuste processen gaande.
Ja, nou ja, en ik denk wat je zegt is dat, en dat is wel interessant, dat je eigenlijk dat rationeel wel weet dat je kind het overleeft, maar ja, dat het dus niet over iets rationeels eigenlijk gaat. Dat het een onbewust proces is waarin jij echt het gevoel hebt van, ja, ik kan niet voor mijn kind zorgen. En dat daar misschien ook wel het beladen onderwerp van borstvoeding in zit. Want rationeel je natuurlijk wel weet, van met kunstvoeding kan je dat prima oplossen. Maar dat gevoelsmatig het eigenlijk diep van binnen heel anders is.
En dat is natuurlijk ook een strijd die je vaak hoort. Hè? Ook dat partner zegt, joh, stop dan gewoon. Of de omgeving zegt, stop gewoon. En waar dat een hele goede beslissing kan zijn, zie je toch dat die emotioneel veel complexer is of heel lang nog na blijft werken.
Ja.
Ik was laatst in een gezin waar een oma was en die hoorde wat er gebeurde en die zei met tranen in haar ogen, jeetje, met deze kennis had ik misschien ook wel kunnen voeden. Dan denk ik, oh, dan ben je toch 75 en dan krijg je nog tranen in je ogen bij het terugbeleven en het weten, misschien had het anders gekund. En dat zijn dus echt daadwerkelijke veranderingen in het brein die daarvoor zorgen.
Ja, dat zijn echt die waarin je echt een gevoel van falen hebt, of misschien zelfs erger, dat er ja, echt een soort van rouw diep van binnen zit eigenlijk.
Ja, maar dus ook, aan de positieve kant, een hele diepe wens om voor onze kinderen te zorgen. Of dat nou met borstvoeding is, maar überhaupt. Dus jij zegt eigenlijk, zodra een vrouw zwanger is, wat?
Een oerdrift, ja. Ja.
Ja, zodra een vrouw zwanger wordt, komt er in die hersenen iets op gang, waardoor we willen gaan zorgen?
Ja,
kunnen gaan zorgen?
Precies. En dat je, nou ja, eigenlijk worden ik zeg altijd, het brein wordt eigenlijk gekneed, hè? Het wordt helemaal kneedbaar. En het wordt eigenlijk dat onbewuste brein, waarbij we eigenlijk niet heel erg bewust dus van zijn, daar komt een soort van deurtje open. Dus je hoort ook vaak van dat vrouwen zeggen, het komt allemaal veel heftiger binnen. Ja, dat is dus ook letterlijk zo. Hè?
Er komt letterlijk ruimte voor een nieuw mens of iets nieuws?
Ja, ruimte voor een nieuw mens niet, maar ik denk eerder dat je het zo kan zien, is dat het ja, een verandering plaatsvindt eigenlijk. Hè? Je wordt in bepaalde gebieden worden actiever, worden meer gespecialiseerd. En...
Zoals? Wat voor gebieden zijn dat?
Nou, bijvoorbeeld de amygdala, dus je angstcentrum, waarin die wordt verhoogd actief, want je moet natuurlijk waakzaam zijn, hè? Eigenlijk het een waak. Ja. Ik denk dat veel moeders dat zullen herkennen, dat stukje actiever wordt. Maar ook gebieden waar bepaalde hormonen natuurlijk vrijkomen, bijvoorbeeld oxytocine. Natuurlijk een heel belangrijk hormoon, ook in het borstvoedingsverhaal. Voor de hechting is het heel belangrijk. Daarin zie je dat al die hormonen zorgen voor breinsveranderingen, zodat je eigenlijk goed zorg kan dragen voor je kindje. Dat zit hem vooral in dat limbisch systeem dus, waar je emoties zit. En daarin zie je dus ook dat ja, grotere emoties kunnen ontstaan in dat moederschap. Maar die je eigenlijk dus ook helpen. Die grotere emoties eigenlijk. Hè?
Als je ze dus een plek kan geven, lijkt mij.
Ja, en daar zit misschien ook wel waar jij het over hebt. Psychisch kwetsbare vrouwen. Sommige vrouwen struggelen daar wat meer mee. Hè? En worden overweldigd als het ware door die emoties. En dat is natuurlijk ook wel... Ja, dat kan gewoon ontzettend intens zijn. En daar dan hulp bij zoeken kan fijn zijn in verschillende vormen. Door support bijvoorbeeld. Maar ook nou, bijvoorbeeld om met een psycholoog of iets dergelijks te praten. Of naar je huis. Ja, om daarmee leren om te gaan met die grotere emoties.
En ook hele andere kanten van jezelf.
Ja.
En dat herken ik ook vaak. Dat vrouwen zeggen, ik ben helemaal normaal niet zo. Maar nu ineens wel. Ik ben normaal niet iemand die thuis wil zitten. En nu durf ik bijna de deur niet uit.
Dat hoor ik inderdaad heel vaak. Ja, het is een nieuwe versie van jezelf.
Precies. En het is dus... Ik denk dat we heel lang over zwangerschap gedacht hebben. En over een kind krijgen. Nou, dat doe je. En dat is fysiek. En dan is dat kind eruit. En dan ben je jezelf.
Ja. Ja, precies. Nou ja, en je ziet ook wel dat die breinsveranderingen veranderen weer op een gegeven moment. Hè. Zo'n, in ieder geval 2 jaar postpartum zie je dat. Maar dat bepaalde dingen natuurlijk ook gewoon blijven. Want moeder blijf je gewoon. En dat eigenlijk zo'n proces je iedere keer weer doormaakt als je moeder wordt. En dat is ook wel een mooie term, matrescence. Of in het Nederlands wordt ook wel eens moedertijd gezegd. Eigenlijk de transitiefase die je weer doormaakt. En dat is iedere keer eigenlijk dat je weer moeder wordt.
Dus eigenlijk hebben wij er 3, hè? Mannen maar 1, puberteit.
Ja. Precies.
En wij hebben dus niet alleen, we hadden puberteit, nou toen kwam de overgang erbij. En eigenlijk is die rol naar moederschap, die overgang naar moederschap is zo intens. Ja, en heel vaak ervaren vrouwen dat als ik raak mezelf kwijt. Ik ben niet meer wie ik was, er kan ook een soort gevoel van verlies bij zitten. Ik was outgoing, ik was ondernemend, en nu zit ik thuis op de bank en krijg het hier Spaans benauwd van. Maar jij zegt het geeft dus ook nieuwe vaardigheden. En nieuwe mogelijkheden.
Ja, en ik zeg ook altijd, het is ook wel een kans om daarmee aan de slag te gaan. Hè? Omdat je brein wat meer open staat eigenlijk voor verandering. Is het ook een kans om met jezelf aan de slag te gaan. En nieuwe vaardigheden te leren. Omdat je daar eigenlijk meer open voor staat dan dat je dit niet zou hebben. Hè? Dus het helpt je op een bepaalde manier ook.
Om oude patronen te verbeteren.
Precies. Dus dat zie ik ook heel vaak, dat oude patronen heel erg opkomen. En dat vrouwen zeggen, ja, maar ik heb er al bijvoorbeeld therapie op gehad. Maar dat je eigenlijk nu daar op een duurzame manier verandering in aan kan brengen. In dat deel van je brein. Omdat het een stuk meer open staat.
Oké, dus dat sluit ook wel mooi aan bij dat je hoort dat vaak zwanger zijn, maar ook borstvoeding geven, moeders kan motiveren om gezonder te gaan eten of beter voor zichzelf te zorgen. En dat zou je dus ook op psychisch gebied, sta je daar wat meer open voor.
Ja, het is echt een kans. Ik zie het echt als een kans waarin het eigenlijk op een gekke manier makkelijker is om te veranderen, duurzame veranderingen aan te brengen, dan dat dat als je niet zwanger bent geweest.
En daar mag je dus ook best hulp bij vragen als je dat nodig hebt.
Zeker.
Dat hoef je niet allemaal in je eentje te doen.
Nee, sterker nog, ik vind het juist krachtig en moedig ook als je hulp zoekt. Want het is vaak niet, in de meeste mensen niet een aard om daar meteen hulp uit te vragen. Dus moeten ze echt een drempel over, dat merk ik natuurlijk genoeg. Maar is dat juist heel krachtig als je dat aangaat en spannend.
Ja.
Maar haal je op de lange termijn er meer voor jezelf uit.
Ja, en misschien ook voor je kinderen en voor je gezin.
Ja.
En dat is natuurlijk ook nog eens extra belangrijk als je een tweede of een derde kind krijgt en je hebt al een moeilijke bevallingservaring of, en dat wordt vaak denk ik onderschat, een moeilijke borstvoedingservaring. Want wat jij aan het begin even aanstipte, dat hele heftige emoties op kan roepen, die kun je meenemen.
Zeker.
En dat kan de volgende keer heel erg kleuren. Ik zie vaak vrouwen die preventief komen en die dan hebben over, ik ga weer voeden. En dan zie je eigenlijk de verkramping of het verdriet alweer bovenkomen. En ook daar dat open deurtje in je brein voor gebruiken om ook daar naar te kijken. En dus niet alleen te gaan kijken, hoe kan ik dat anders doen? Maar ook, wat speelt er nog qua emoties daaromheen? Kan een volgend kind meer ruimte geven?
Zeker, een hele mooie. Ja, nee, en dat wat je zegt, dat wordt op een gegeven moment fysiek, zie je het, hè? En dat is ook wat er gebeurt, hè? Het lichaam herinnert zich de vorige ervaring en gaat letterlijk, als het ware, meer op slot. Dus dat je daar inderdaad heel mooi naar kan gaan kijken en die ervaring kan verwerken en weer open kan staan voor een nieuwe ervaring. Ja, maar dat is misschien mooi om een andere keer nog wat dieper.
Gaan we het ook een keer hebben over hoe je om kunt gaan met een borstvoedingstrauma. Want het is eigenlijk nu al heel gewoon aan het worden om een bevallingstrauma iets mee te doen. Maar zeker vroegtijdig stoppen, eerder stoppen dan je van plan was met borstvoeding, kan er ook behoorlijk in hakken. En kan ook heel erg een volgende ervaring kleuren. En juist zo'n zwangerschap zou dus een heel mooi moment zijn om met dat soort oude patronen
aan de slag te gaan. Ja, kan echt iets ouds raken inderdaad. En daar mee aan de slag te gaan, zeker weten.
Dus, moederbrein, echt iets anders?
Zeker.
Nieuwe mogelijkheden, niet alleen maar verlies. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Niet alleen ik raak mezelf kwijt, maar je kunt ook nieuwe aspecten van jezelf gaan ontwikkelen.
Ja, er staat een nieuwe versie van jezelf op eigenlijk. Hè?
Mooi.
Ja.
Zo ervaren denk ik veel moeders het ook, als je het kunt zien als een verrijking.
Klopt.
Dank voor dit gesprek. Leuk om hierover door te praten. Ik ben het nu met je eens. Alle moeders zijn kwetsbaar, zeker rond die fase.
Heel goed, dat is alweer.
Ja, toch? En het is heel prima om als je kwetsbaar bent daar wat meer mee te doen. En borstvoeding kan daar een rol in spelen, zowel in positieve als in negatieve zin. Dus ik hoop dat meer ouders, maar ook professionals, zich de ruimte gunnen om zich daarin te verdiepen, om daar dieper mee om te gaan. Niet als, oh joh, daar stop je daar toch allemaal mee, maar als een heel essentieel onderdeel van dat proces, ook als je stopt met voeden, dat ook nog steeds een plek verdient in dit hele verhaal.
Mooi gezegd. Daar sluit ik me volledig bij aan.
Nou, dan gaan we over een tijdje doorpraten over hoe je dat kan doen met een borstvoedingstrauma. Dank voor dit gesprek, Noor. En als je meer wil weten over wat je kan doen met borstvoeding, blijf de podcast volgen of lees ook zelfs mee in het boek Voorbij de Protocollen online. Leuk dat je er was en tot de volgende keer.